O Vader, als wij vandaag ook weer voor u willen staan en voor u mogen staan, dan doen wij dat in die geweldige naam van onze Heer Jezus Christus. Heer, terecht zingen wij wel eens, dat is de naam boven alle namen. Dat is de Heer der Heerscharen. Aan Hem is alles gegeven, Vader, door U. Het oordeel is aan Hem gegeven. De hele schepping onderwerpt U aan Hem. Behalve Uzelf. Vader, in Zijn naam mogen wij als verlosten voor U komen. Heer, we zijn niet meer zozeer bezig met onszelf, de term zondaren. We zijn in principe veel meer bezig met de term kinderen van U. Heiligen, verlosten. En Heer, daar wil ik vandaag dan ook weer een accent over leggen, Heer, dat wij opgeroepen worden en uitgedaagd om U te mogen kennen. Heer, U bent de God die zich kenbaar gemaakt heeft. U maakt U glorieus kenbaar in uw Zoon. U bent zo diep gekomen, Heer Jezus, dat U die glorieuze hemel verliet, dat U het Goden gelijk zijn, niet als roof achter, niet iets wat U krampachtig vasthield als zijnde van daar heb ik recht op. U legde als het ware al uw voorrechten naast U neer en kwam naar ons toe, hulpeloos. U kwam om het verlorene te zoeken en hen te verlossen. Heer Jezus, leer ons U kennen. Want als wij U zien, dan zien wij de Vader. Dan is mijn gebed, Heer, dat onze kennis van U mag verdiepen. Maar eigenlijk, Heer, dat is waar de preek zal heen gaan. Dat wij een intense relatie met U mogen hebben. Want dat is wat de Vader naar verlangt. Vader, dat bid ik zo voor dit moment. Zegen ons allen voor de glorie van Uzelf, onder de leiding van uw Heilige Geest, uit genade. Amen. Ik wil met u lezen Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 17. En ik zal vandaag alleen maar stilstaan bij vers 17, maar ik lees de andere versen even mee, omdat het toch wat geheel is. Daarom, zegt Paulus aan de gemeente in Efeze, de gelovigen, Omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Hou ik niet op voor u te danken. Als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de heerlijkheid. U de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Tot zover de schriftlezing. Het was ergens rond het jaar 1734 dat een grote schrijver genaamd Alexander Pope, en dat was niet zijn positie, maar dat was werkelijk zijn naam, zeer bekend werd, of eigenlijk bekend werd met een gedicht dat hij schreef. De eerste titel van het gedicht is zeer bekend geworden. En vertaald klinkt het als volgt. Weet dan uzelf, ken uzelf, want het kennen van uzelf is de juiste studie voor de mensheid. Het waren bijna profetische woorden, is het niet? Waarin hij dus eigenlijk zegt, de juiste studie van de mens is de mensheid zelf, is de mens zelf. Maar laten we wel wezen, dat is nog steeds de grootste nadruk die we om ons heen vinden. Waar is de mens het meest mee bezig met het studeren van zichzelf? De wereld spoort ons aan om onszelf te kennen, om het grote potentieel wat in ons zit maximaal te benutten. Geloof in jezelf. Vertrouw jezelf, zelfvertrouwen. Alle mogelijkheden liggen in jezelf. Misschien kent u dat gedicht van de 19e eeuw, dat Invictus. Heeft u dat wel eens gehoord? Dat wordt gebruikt, Nelson Mandela schijnt het ook gebruikt te hebben, die dit zegt. I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. Vertaald eigenlijk, ik ben de baas van mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel. Wat een armoede. Want weet u wat ons hoogste doel is om te bestuderen? Wel, ik zal u eerlijk zeggen, dat is niet onszelf. Dat is niet onszelf. De hoogste studie die wij kunnen doen, het hoogste wetenschap die wij kunnen nastreven, is de studie van God zelf. De ware discipline waar wij ons op toe moeten leggen, de hoogste afstudeerrichting die u en ik kunnen bereiken als gelovigen in de Heer Jezus Christus, is de studie van God zelf. Er is geen overtreffendere onderzoeksrichting dan die. God kennen is de hoogste studie voor u en mij. Niets is belangrijker. Niets heeft een grotere invloed op ons leven. En denk daar eens aan en sta er eens bij stil. Als wij God mogen bestuderen, waar de mens in zichzelf keert en alleen maar de schepping heeft om te bestuderen, hebben wij een enorme uitdaging in het bestuderen van God. Wel, daar raken we verdwaald, we hoorden het vanochtend alweer. Al onze gedachten raken verloren en lopen aan het eind van de ondoorgrondelijkheid van God, is het niet? Al onze kennis die wij vergaren over God, zullen wij nooit de bodem van de diepte van God bereiken. In dat mooie kinderlied hebben we het net gezongen. Onze ogen kunnen het einde van Gods liefde niet zien. Onze stem kan de echo die weer klinkt in het heelal of in de diepte van God niet meer terug ontvangen. In de grootheid van God verstomt dat. En als je daarbij stilstaat, bij die onmetelijke, grote, glorieuze God. We noemen daar ook bepaalde termen aan. Hè? Almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, ondoorgrondelijk, zonder begin en zonder eind. Overal alomtegenwoordig. In de volheid van zijn wezen, zou ik nog kunnen bijvertellen. Dan kan ik u zeggen, dan blijft er niets over dan dat wij onszelf zien als wat? Stof. Stof. Er blijft niets van ons over. Ik ben maar een schaduw. En dan vertrek ik weer. Maar dat is eigenlijk één kant van onze studie van God. Aan de andere kant geeft het ook de grootst mogelijke ruimte in ons denken. Het verruimt ons namelijk, hoeven we ons niet alleen maar bezig te houden met de schepping. Het brengt een ongekende ruimte voor onze ziel als wij die ondoorgrondelijke God voor ons zetten. Het geeft een verruiming naar alle kanten toe. Een verbreding in heel ons wezen. Het geeft een positieve invloed op onze ziel. Nergens vindt ons verlangen meer verzadiging dan bij de studie van God. Ons hart wordt nergens meer verzadigd dan bij de studie van wie God is. Heeft u die moment dan ook gehad? Als u inderdaad zo eens in uw Bijbel leest en u komt daar werkelijk van aangezicht tot aangezicht met God in aanraking, zou ik bijna kunnen zeggen, dat er een enorme verzadiging over u heen komt. Een vreugde. Is het niet zo dat wij met recht kunnen zeggen, met recht, God kennen is de zalf voor elke wond? Is de verlichting in elke pijn? Hem kennen is, is een verademing voor elke ziel die vermoeid is. God kennen is de verkwikking voor elke gebroken en geknakte geest in ons, is het niet? Als je er goed bij nadenkt, is een verfrissing voor de dorstige. Het kennen van God en de studie van God is zuurstof voor elk hart. En weet u, dat is precies wat Paulus ons vandaag mee heen neemt. Paulus neemt ons mee op fenomenale wijze. Gaat hij in gebed? En is hij in gebed? Dan zegt hij eigenlijk, elke keer als ik in gebed ben aan jullie denk, dan heb ik daar maar één vraag. Dat jullie God kennen. Dat jullie een diepe, intieme kennis mogen hebben van God. Een diepe relatie met Hem mogen hebben. Maar eerst zegt hij ook nog dat we God kunnen kennen. Kijk maar eens in vers 17. De God van kennen, en ik heb dat wat cryptisch omschreven, de God van kennen en het kennen van God. De God van kennen, en laat ik het eens lezen. Vers 17, lees met mij mee, want beide dingen komen uit dit vers. Opdat de God, dat is zijn vraag, opdat, het is een verzoek, het is een wens, het is een verlangen. En het is niet alleen een wens, het is ook de inhoud van zijn wens, van zijn gebed. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. In het kennen van hem. Paulus was onvoorstelbaar lovend over deze gemeente. Geen vermaning, geen berisping. Hoogstwaarschijnlijk was het ook een rondzendbrief, maar nergens een vermaning. Later wel aansporingen, hier begint hij al. Maar wat was die lovend? We hebben dat vorige keer gezien. Dat hij zei van, oh, jullie geloof hebben jullie geplaatst in de Heer Jezus Christus. Jullie staan daar geworteld. Jullie leven dat uit doordat je alle gelovigen lief hebt. Zouden wij niet al tevreden zijn op dat punt? Als je dat in een gemeente ziet, als wij als oudsten bij elkaar komen, dan zeggen ze geloven in de Heer Jezus. Ze plaatsen hun vertrouwen en zoals Jean bad, het is geloof alleen om niet worden wij gerechtvaardigd. Dan zouden wij al tevreden zijn. Dan zouden wij al juichen bijna. Dan zeggen van, wauw, we zijn er. Maar nee, niet bij Paulus. Niet bij de studie van God zelf. Kijk, Paulus vraagt en zegt eigenlijk, jullie moeten steeds verder doorgroeien. Al hebben jullie een goed rapportcijfer voor geloof en het uitleven van de liefde naar al die je medegelovigen, je bent er nog niet. Het is niet zo bij een normaal rapportcijfer een 7 op 7 of een 7 op 10. Ga zo door, je bent een goede student. En Paulus die bidt en zegt, stop niet. Je kan altijd verder leren, er is meer te leren, er is meer te weten. Stop niet. Weet u dat Paulus heel kort vers 17 had kunnen maken? Had hij niet gewoon dit kunnen zeggen? Opdat de God u geeft om hem te kennen? Maar Paulus maakt daar een hele lange zin van. Hij had heel compact kunnen zijn. Hij had gewoon kunnen zeggen van, dat God mag geven dat je hem mag kennen. Paulus doet dat niet. En hij geeft daartussen een hele omschrijving van God zelf. Hebben jullie daar wel eens bij stilgestaan bij het kennen van iemand of iets? We hebben hier een boek liggen en wij geven een boek weg. Een boek is abstract. Hoe kennen we dit boek? Is vrij eenvoudig, is het niet? Lees het kaft van voor, wat de titel is, de achterkant, de table of content, hoe heet het, de inhoudsopgave. Je bladert er ruw echt doorheen, je leest het en je kunt zeggen, ik ken dat boek. Maar als je nu een levend wezen wil kennen, voor de mensen die een hond hebben, of je had een hond uit het asiel, dan hebben we al wat meer observaties nodig om hem te kennen, hoe die reageert. Ja, ik maakte een wandeling en er stond zo'n kanon van een hond die kwam achter de bomen vandaan zonder baasje. Maar ik ken die hond niet. Maar hij kende mij ook niet. Maar goed, ik denk niet dat het zo impressive was voor hem. Ik ken hem niet. Wat doe je? Ik wacht. Het is geen boek waar ik op afloop dat ik zelf kan oppakken en neerleggen. Ik weet niet hoe die reageert in bepaalde omstandigheden. Dus er komt daar veel meer bij te kijken om een levend organisme te kennen. Is er al eens bij stilgestaan? Als we de mens willen leren kennen. Nog een stap hoger in het kennen van. Het mens doorgronden is van een heel ander kaliber. Is het niet? Hierin zijn we ook voor een deel afhankelijk van de ander. Een hond laat zich niet, die laat zich gaan. Wat erin zit, komt eruit. Of wat hem geleerd is, komt eruit. Of wat hem niet geleerd is, komt eruit. Maar een mens doorgronden zijn we afhankelijk van de ander. We kunnen heel lang dingen verborgen houden, is het niet? We kunnen een façade voor ophouden. Iedereen van ons, zoals we hier zitten, hebben geheimen. Die niemand weet. We hebben allemaal dingen in ons hart waar niemand zicht op heeft. We zijn dus voor een deel te afhankelijk. We hebben ook, als we spreken over het kennen van personen, dan hebben we gradaties. Ja, ik heb hem ooit eens ontmoet. Ik heb hem een hand gegeven. We hebben dus kort gebabbeld. Ah ja, ik heb daar een weekje mee opgetrokken. Ik woon daar, ik leef daar 22 jaar mee. We hebben gradaties. Nou, die ken ik zeker. En zo zien we ook dat we inderdaad voor een gedeelte afhankelijk zijn. Als u aan mij vraagt, ken ik John MacArthur? Dan zeg ik, nee, we hebben ooit een keer een hand gegeven.
Maar dat was het.
Ik ken hem niet. Dan moet ik u teleurstellen, want ik ken hem alleen maar vanuit zijn boeken en zijn schrijven. En voor de rest het luisteren af en toe naar een preek, maar ik ken hem niet. Maar denk daar eens bij na, als ik John MacArthur, en ik heb hem toevallig als persoon gekozen omdat hij ver weg is. Als ik hem persoonlijk wil leren kennen, dan ben ik afhankelijk van hem. Hij bepaalt of dat gaat gebeuren, is het niet? Hij is degene die bepaalt of ik welkom ben en of hij zich over mij bekommert. Of en in hoeverre ik hem zal leren kennen. Net als onze koning. Ja? Een man van status. Hij bepaalt of hij contact met mij wil of niet. Als we een verzoek indienen. Hij bepaalt hoe hij zich laat kennen. Zie, het kennen van iemand gebeurt alleen in een relatie. Gebeurt alleen in een relatie. En als de mens al moeilijk te doorgronden is en het alleen in een relatie kan, dan kan ik u zeggen, hoeveel te meer is het niet moeilijk om God te doorgronden. Maar één ding blijft gelijk. Het gebeurt alleen in een relatie met hem. En het is een God die zich wil laten kennen. En dat is wat ik oppikte in dit eerste stuk van vers 17. Als je leest met mij mee, waarom heeft Paulus daar zo'n heel stuk in geschreven over vers 17? Hij had heel compact kunnen zeggen. God, ik bid dat u wil geven dat ze u kennen. Maar God haalt de hele drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest worden in dat vers benoemd. De hele drie eenheid wordt daarin benoemd. En u bent van mij gewoon. Daarom noem ik het ook wat onorthodoxe preek. U bent van mij gewoon dat ik door elk voorval heen ga. Dat ik inderdaad, en laten we het even lezen, dat de God van onze Vader of van onze Heer Jezus Christus, daar zou ik normaal parkeren. En ik zou daar aandacht aan besteden. De Vader van de Heerlijkheid, ik zou daar aandacht aan besteden. En daar stilstaan. Ik zou er een titel voor verzinnen. En dan de geest van wijsheid en van openbaring. En terecht, jullie Bijbel, zoals het goed is, als u NBG heeft, een HSV, hebben daar een hoofdletter G. Het spreekt over Gods geest hier. Dat is de drie eenheid. En mits dat ik zo verder ging in mijn studie, dan vroeg ik mij, kwam ik inderdaad op het punt van waarom legt Paulus nou die drie eenheid daar neer? En volgens mij is dat om ons te laten zien als voorbeeld van een relatie. De volmaakte relatie. God maakt zich bekend aan ons in een relatie van de drie eenheid. En daarom noem ik dat ook wat ongebruikelijke route, omdat dit niet de gebruik is van mij om gewoon een thema uit een vers te pakken die ik daar zie. Maar het greep mij zo aan. En dat werd met name veroorzaakt, en dat zullen we bij ons volgende punt zien, bij dat woordje kennen. En ik zal u daar vast een tipje opleggen, dat kennen is een intiem, relationeel kennen, waar Paulus voor bidt. En zo wil ik ook dan inderdaad dat vers gaan zien en bezien. En niet alleen maar theologisch gaan bekijken. Maar als het gaat over een praktisch leven met de Heer. Een kennen van Hem. Dan kon ik er niet omheen. Dat greep mij zo aan dat ik hierin zag. In dat eerste gedeelte. Dat God zich bekend maakt in relaties. Vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus. Het is de relatie die de Vader heeft met de Heer Jezus Christus, waarin Hij zich bekend maakt. Was dat niet Johannes 1 vers 18, en ik lees het even voor. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is. Weet je hoe intiem dat klinkt? De NBG zegt boezem. Dat is de meest intieme relatie die daar neergezet wordt. De Vader is en de Zoon zijn zo intens één in relatie, dat de Zoon inderdaad gezonden wordt en hij wordt bij de schoot van de Vader weggezonden, bij de boezem. Wij zouden zeggen boezemvrienden. Dat noem ik niet voor onze hemelse drie-eenheid. Maar zo intense relatie hadden ze daar. En in plaats van intimiteit, dat is hoe God zich bekend maakt als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een relatie waarin volmaakte liefde was, volmaakte openheid. De Zoon heeft geen geheimen. Heeft niet een eigen wil. Hij heeft een volmaakte open relatie met zijn Vader. En de drie-eenheid hebben we normaal heel theologisch. Maar vandaag centreer ik als het ware die drie-eenheid om een openheid, een open relatie, een volmaakte kennis van elkaar. Ze doorgronden elkaar volmaakt. En Jezus was degene die de Vader volmaakt kent en hem volmaakt kan weerspiegelen. Maar het is niet alleen de Zoon die erbij betrokken is in dit vers om de Vader bekend te maken. Want het draait om de Vader, hè? Ja, vanochtend begon Frans over wie moeten we bidden. We bidden tot de Vader, door de Zoon, onder de leiding van de Heilige Geest. Is het verkeerd om persoonlijk tot de Heilige Geest te spreken? Nee. Maar dit vers zegt het ook weer zo duidelijk dat het de Vader is van onze Heer Jezus Christus. En weet je wat ook zo mooi is? Hoe sprak de Heer Jezus met zijn hemelse Vader? Hij sprak altijd als Vader. Hij sprak altijd met de term van relatie. Er was maar één keer dat hij dat niet deed. Dat was aan het kruis. Maar het was altijd met mijn Vader. Vader, ik vraag u Vader en noem maar op. Het was die relatie, die volmaakte relatie. En wat zien we dan verder in dit vers, in vers 17? De geest van wijsheid en van openbaring. En Paulus die bidt als het ware, die zegt, mag die geest van wijsheid en openbaring gegeven worden? We weten dat de geest één is met de Vader en de Zoon en gelijk is in Godheid. Maar wat is het doel van de Heilige Geest? Weten we nog van onze studies? Om de Zoon bekend te maken. Om de Zoon bekend te maken. Om alles te verwijzen naar de Zoon. Die volmaakte relatie eigenlijk te weerspiegelen. Zeggen ze, kijk eens hoe één wij zijn in relatie. Ik ken de Vader volmaakt, ik ken de Zoon volmaakt en ik ken mijzelf volmaakt. We hebben een volmaakte relatie. Het is de Heilige Geest die een geest van wijsheid is en een geest van openbaring. Oftewel, laat zien wat verborgen is van de Vader. Zie, God maakt zich bekend in dit vers doorheen de relaties en de realiteit van de onderlinge band in de drie-eenheid. Dat is een beetje een ongebruikelijke route die ik hier pak, maar dat zit er wel in. En dit is waarom ik ook zeg, dit is de God die zich laat kennen. En dat is een belangrijk punt. Het is de God van kennen. Het is die God verbergt niks. God houdt niks terug. God wil gekend worden. Hij wil zich bekendmaken. Hij laat zich kennen. En als je daarbij nadenkt, wat een genade dat hij zich laat kennen. En dat hij zich in zijn Zoon samen met de Heilige Geest gezonden heeft om zich te laten kennen. En ik hoop ook dat hij, als u die vraag van Thomas nog eens een keer door uw gedachten laat gaan. Oh, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. We voelen nergens oordeel in Jezus' hart. Maar wel een stuk verdriet. Ik ben 3 jaar bij je geweest. Als je mij gezien hebt, heb je mijn Vader gezien. Zo nauw is onze relatie. Het is de God die zich laat kennen. De God die zich wil laten kennen. En wat vloeit eruit voort? Wat daaruit voortvloeit is het kennen van God. Het laatste stuk van vers 17. Lees even met mij mee. En ik lees weer het hele vers. Opdat de God, is Paulus zijn gebed. De God van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de heerlijkheid. U de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Er is in Paulus' gedachten geen groter en belangrijker punt dan dat ze de Vader leren kennen. En dat geldt ook voor ons. En we weten dat de Heilige Geest dat doet. Ik ga hier geen studie houden over dat we de Heilige Geest daarbij nodig hebben. Dat doet de Heilige Geest. En het gaat hier over de gelovigen. Want ik hoop dat u het vorige hoofdstuk hebt kunnen zien dat ze al verzegeld zijn. Dus het is niet dat ze tot wedergeboorte moeten komen. Ze zijn wederom geboren. Maar het is de Geest die de verborgenheden laat zien. Maar dan dat woord kennen. Ik had het u al verteld. Maar nogmaals, het woord kennen is een ontzettend krachtige term die Paulus gebruikt. Het is niet zomaar weten van. Affiniteit hebben met. Een bepaalde werkrelatie. Elkaar gezien hebben. Bekend voorkomen. Nee. Het is een term van een intieme, grondige kennis. Het laat zien dat het geen oppervlakkige kennis is. Maar juist een intensieve, diepe kennis. Een diepe kennis van God. Ga u eens mee naar Jeremia hoofdstuk 9, vers 23 en 24. Want Paulus bidt dat deze gelovigen een ontzettend diepe, levende, relationele kennis hebben van God. Een grondige kennis. Een doorleefde kennis. En dit ligt volledig in lijn met wat we terug kunnen vinden in het Oude Testament, waar de Heer zelf spreekt. In Jeremia hoofdstuk 9, vers 23 en 24. Laten we dat even met elkaar lezen. Bart heeft ze een tijdje geleden ook geciteerd. Zo zegt de Heer: laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Die goedertierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. God heeft er een welbehagen in dat wij hem kennen. Het geeft hem vreugde dat wij hem kennen. In Hosea 6:6, en ik lees even voor, daar staat dit. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offers. In kennis van God meer dan in brandoffers. En Israël was opgedragen om te offeren. Ze hadden allemaal het idee, we offeren. De Heer is blij, de Heer is blij. Nee, zegt hij, want jullie kennen mij niet. Dat is een veel hoger doel. En dat is precies wat de Heer Jeremia 9 vers 23 en 24 ook zegt. Met name in 24. En in vers 23, wat zien we daar? Daar zien we de wereld. De wetenschapper. Ja? In zijn wijsheid. De man met grote fenomenale inzichten waar u en ik bij verbleken. Oh, die worden hier beroemd. De helden. We hebben net weer een atletiek gehad hier in België. De Olympische Spelen komen eraan, de Wereldspelen, weet ik wat. Allemaal sportatleten, die worden allemaal verheerlijkt en vereerd. En wie rijk is? Nou, de rijken die roemen in hun rijkdom. Kijk eens wat ik heb. En als ze het niet vertellen, dan laten ze het wel zien. Met hun Maseratis. En weet ik wat voor oud ijzer er nog meer rondrijdt. Een laagje lak erover. Maar wat zegt de Heer zelf? Maar laat wie zich beroemt, zich hierin beroemen dat hij mij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Als ik aan u vraag, kent u de Heer? Nu gaan we de context eens veranderen. Nu plaats ik het op mijzelf. Dierbare vrienden. Die ik heb. We komen wel eens samen en we hebben een diep theologisch gesprek. Een diep theologische discussie. En het blijkt dat zij nou eenmaal niet geloven dat God soeverein is in de verlossing. En ik haal de argumenten vanuit Gods woord aan. En ik zeg het zo van, kijk eens in Jona. Wat staat daar? De verlossing is van de Heer. Daar kun je niks aan toevoegen. Er is geen roemen. Romeinen hoofdstuk 9. Het is God die bepaalt, het is niet aan de mens die bepaalt. Of die nu rent of niet rent, het maakt niet uit. En het blijft niet hangen. Stel nu dat ik hier van zo'n debat verslag kom doen en ik sta hier en ik zeg tegen u, wel, dit is het verslag, maar weet u wat het grote voordeel is? Ik ken God en zij niet. Dan denk ik dat u eventjes langzaam achter uw oren gaat krabben van dit. Erik, beroem jij je niet in te veel? Zit daar niet wat trots en hoogmoed in? Wel, ik kan God. Ik begrijp hem. Ik ken hem. Zij kennen hem niet op dat punt. Dan denk ik dat er heel wat gesprekken in de auto nog zullen gaan daarover. Zijn huis rijden. Wij zijn terughoudend in die uitspraken, is het niet? Oh, ik ken mijn God. Ik weet wat hij denkt. Ik weet hoe hij is. Ik weet dat we kunnen onszelf verleiden. Op een verkeerde wijze. Maar in de context is dat wel het hoogste doel wat we na moeten streven. Wij zoeken niet de verlossing. Wij zoeken de verlosser. We gaan niet voor het geschenk. We gaan voor de gever. Wij willen niet leven in eeuwigheid. Wij willen het eeuwig leven. Ga nu eens mee naar Johannes hoofdstuk 17 vers 3. Deze uitspraak mag u misschien verwonderen waarom ik dit zeg. Ik heb niks aan eeuwig leven. Laat ik het anders zeggen. Ik heb niks aan leven in eeuwigheid. Dankjewel Jean, ik zag je. Maar alles is te vinden in het eeuwig leven. Johannes hoofdstuk 17 vers 3. En dit zijn de woorden van onze Heer zelf. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Dat is een gedachte die ons perplex neerzet. En waarom? Wij zijn op zoek naar wat? Dat we leven voor eeuwig. Dat we als het ware niet meer sterven. Dat is het. Zal ik u eerlijk zeggen. Dat is niet wat daarmee bedoeld wordt. Het zit erbij in. Maar dat is niet wat bedoeld wordt met eeuwig leven. Eeuwig leven is een totaal nieuw wezen met alles compleet anders. En het schijnt dat we het nu al hebben. En waarom? Omdat we hem kennen. Onze blik in de wereld is al compleet anders. Dat betekent niet dat ik eeuwig leef. Of mijn leven eeuwig is, laat ik het goede term gebruiken. Dat mijn leven eeuwig is. Maar wel dat ik eeuwig leven heb, want ik ken hem. En wat is dat eeuwig leven? Is het kennen van God. En wat is leven voor eeuwig? Dat ik nooit meer sterf. Zie je het verschil op wie wat gericht is? Het leven voor eeuwig betekent dat ik niet meer sterf. Maar het eeuwig leven is het kennen van hem. Kent u God? Kent u hem? En weet u waarom ik hier zo door gegrepen was? Kennen wij God in die relatie? Want dat is het woord wat daar geschreven werd. Kennen wij God zo? Vaak omschrijven wij God op een andere wijze. Als ik aan u ga vragen, wie is God? Wat is dan het eerste wat u te binnen komt? Het allereerste, even vasthouden. Is dat een karaktereigenschap van God? Bij mij was dat vaak een karaktereigenschap. God is liefde. God is genadig. God is barmhartig. God is soeverein. We kunnen God geweldig goed omschrijven op een dergelijke wijze. Maar God kennen is iets anders dan de feiten van God kennen. We hebben vaak de gedachte, en ik ben daar een groot gedeelte de schuldige van in uw leven. Ik met mijn theologische denktank hier. Heb u ook heel vaak verteld over de grootheid van God. En de God omschreven. En zijn karaktereigenschappen in, voor zover het mij mogelijk is, gegeven om dat uit te leggen. En zeker ook op de Bijbelschool om dat voor u neer te zetten. En als we dan vragen, kennen wij God? Omschrijf, wie is God? Dan zijn we gauw geneigd om een karaktereigenschap, een beeld van God neer te zetten. Maar nu keren we het dus om. Als u aan mij vraagt, wie is Annemarie, wat is dan de eerste gedachte bij mij? Mijn vrouw. En wat zet ik voorop? De relatie. De relatie. Terwijl we bij God zo vaak niet zeggen van, hij is mijn Vader. Als we het over een persoon hebben, dan plaatsen we direct ons in de relatie. En dat is wat ook mijn uitdaging was in dat vers. Dat ik denk, God maakt zich bekend. Hij wil zich laten kennen, maar hij wil zich laten kennen in relatie. En dat woord kennen is een relatie met hem hebben. Niet het kunnen opnoemen van feiten van hem. Van afstand als het ware kunnen benoemen. Ik noem ook niet, als u mij vraagt wie is Annemarie, dan zeg ik ook niet, oh, dat is een rustige vrouw die graag op de achtergrond is, die liever piano speelt dan iets vertelt. Is dat wat je van Annemarie hebt en denkt en weet? Het zou vreemd zijn als ik daar zou beginnen. Nou, u zou het nog kunnen begrijpen, want u weet hoe gek ik ben, maar... Een onbekende die zou mij verslagen apart vinden als hij wist dat het mijn vrouw is. Als ze mij vragen wie is mijn vrouw, dan kan ik zeggen ze is mijn vrouw en ik ken haar. En bij God? Hij is onze hemelse Vader, dat komt al heel wat dichterbij. En dat is wat ik bedoel ook met te zeggen van God wil zich laten kennen. Hij maakt zich kenbaar. In relatie, in de drie-eenheid. En hij wil gekend worden in een relatie met hem. Moet u hier eens stilstaan. Houd die gedachte even vast. Hoeveel mensen spreken er niet over God? Denk aan onze moslimvrienden. Moslims kunnen heel veel feiten opnoemen over God. En ze noemen een groot gedeelte dezelfde als ons. Hun Allah, zeggen ze, is genadig. Hun Allah is liefdevol. Hun Allah is heilig. Hij is rechtvaardig. Maar zij kunnen nooit spreken over een relatie met Allah. Zij kunnen nooit spreken over een relatie met hun God. Zij kunnen daar niet over spreken, want hun God wil niet gekend worden in relatie. Zij kennen alleen maar feiten van hun God. En dit is het ongekende punt wat Paulus aanhaalt, wat eigenlijk je zou kunnen zeggen, alle religies van deze wereld zich onderscheidt van het bekende, het bekendmaken van de God in de drie-eenheid, dat hij zegt, maar ik maak mij kenbaar in een relatie en ik wil gekend worden in een relatie. Paulus bidt hier op dit punt in Efeze hoofdstuk 1 vers 17, met die glorieuze omschrijving, dat wij hem kennen. En daar smeekt hij om dat de geest onze geest mag geven. Dat de Heer een geest mag geven van openbaring. Dat zijn geest dingen mag laten zien. Van God de Vader. Om ons in relatie te brengen. Steeds verder en verder. Paulus bidt niet voor intellectuele kennis. Dat hebben jullie allemaal genoeg. Dat heb ik genoeg. Hij bidt niet voor theoretische kennis. Hij bidt voor een levende relatie met de Heer. Dit was waarom ik ook zei, zo straks al, dit was wat de Heer Jezus deed. Vader, vergeef het hun. Dat waren de woorden van de Heer Jezus. Zo intens was die relatie. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Of Vader, ik dank u en vul maar in. Dat was continu die relatie. De Heer Jezus bad nooit, o soevereine in de hemel. Altijd kwam de Heer Jezus vanuit de relatie. En ik denk dat het bij ons ondergesneeuwd raakt. En vandaar dat ik er ook zelf, het greep mij zo aan en ik wil het u ook nog verder meegeven. Weet u waar God naar op zoek is bij ons? Naar ons hart. Gods einddoel is niet ons verstand. Dat ik hier preek, dat ik u zoveel informatie geef over God. Zoveel vertel over zijn karakter. In alle facetten, in de soevereiniteit, in zijn uitverkiezingen. Wat we stil hebben gestaan in hoofdstuk 1 van Efeze. Daar stopt het niet. Gods einddoel is maar één einddoel en dat is ons hart veroveren. Staat u daar alles bij stil? Want dat is feitelijk waar het hier om gaat. Dat Paulus bidt dat je hem mag kennen. Dat God je hart mag veroveren. Dat jouw hart werkelijk aan hem toe mag behoren. Het hart veroveren, is dat niet wat in een relatie gebeurt? Dat kan alleen in een relatie. Als er geen relatie is, is ons hart daar niet bij betrokken. Denk maar aan ons huwelijk. Als een man en vrouw samen leven, maar hun harten zijn er niet in. Ze hebben hun hart niet aan elkaar gegeven. Ze zijn niet gericht om het hart te veroveren van elkaar. Dan heb je een koude, kille relatie. Oh, ze zitten keurig gekleed naast elkaar in de kerk. Ze wandelen heerlijk vredig. Soms komt daar een kind tussen wandelen. Ja, als ik dat zie, dan heb ik al twijfels. Ja, we hebben er vaak voor gewaakt dat we zeiden, hey, kleine snottenbel, jij loopt aan de buitenkant. Ik weet het makkelijkste wegschoppen. Wij lopen naast elkaar. Ja. Maar als je een relatie hebt waar het hart niet in ligt, waar je niet op gericht bent, dat je je hart geeft en dat de ander zijn hart geeft om elkaars hart te veroveren, dan heb je een koude, kille relatie. Dan is er geen ruzie. Dan waarderen je elkaar ook nog. Dan kun je zelfs zeggen van, oh, op zekere hoogte vullen we elkaar aan. Maar je dient elkaar niet. Er is een oppervlakkige relatie, maar er is geen verovering van hart. Er is geen gevoel bij betrokken. Het is een verstandelijke, rationele relatie. De Heer heeft ons samengebracht. Die theologie klopt. In theorie. Weet u wat mij zo aangreep? Daar waar God naar op zoek is, is zo schitterend in het huwelijk te vinden. Wat is mijn perspectief in het huwelijk? Dat ik het hart van mijn vrouw verover. Ik ben niet op zoek naar haar verstand. Ik ben op zoek naar haar hart te winnen. Ik ben niet op zoek naar haar lichaam te winnen, maar haar hart. Misschien een leuk voorbeeld. Dan laat ik eens informeren of laat ik u eens meenemen hoe ik dat zie. Onlangs, een tijdje geleden, hoorde ik een koppel en die moesten een nieuwe vuilbak, hoe heet zo'n ding? Hoe noem je dat in Vlaams? Prullenbak? Vuilbak, hè? Een beetje, oké. Vuilbak. Die waren op zoek naar een nieuwe vuilbak. Een zeer godsvruchtige koppel, wat ik van de buitenkant kon zien. En de vrouw, wat doet die? Die gaan natuurlijk naar zo'n winkel waar ze die spullen verkopen. De vrouw, meestal zijn jullie allemaal zuinig. Ik bedoel, we hebben er allemaal grappen over. De meeste vrouwen zijn onvoorstelbaar zuinig. En die gaat dus inderdaad staan bij die plastieke wegwerpdingen. Als je ze omkeert, dan staat altijd China of Taiwan onder. Je draait daar 10 keer aan en de 11e keer dan denk je al zo van, daar begint al een kraakje te komen. Zuinig als die vrouw was, de man stond te observeren. En de vrouw die zegt, wel, schat, hier kunnen we het wel mee doen. De man stond de vrouw te observeren en zegt, vrouw, kom eens mee. Kom eens mee naar achteren. Je ziet hier de hele wand met allemaal vuilbakken. Wat zou jou het meest dienen? Waar zou jij nou je hart werkelijk, dat je zegt, mijn hart is eraan verkocht? Ja. Nou, verkocht, ik weet wat jullie kunnen denken, maar in positieve zin. Wel, ja, die vuilbak, die zou mij geweldig kunnen dienen, maar die is zo duur. Honey, als dat is waar ik jouw hart mee kan veroveren, dan koop ik die. Denk je dat die man het hart van zijn vrouw veroverd had? Absoluut. Absoluut. Hij had daar ook kunnen staan en het verstand van zijn vrouw kunnen veroveren. Hij had daar 15 argumenten kunnen halen waarom hij die dure nou net niet goed vond en dat andere goedkope flimsy ding beter vond. Argument na argument legt het neer en zegt hij eigenlijk tegen zijn vrouw: wel, vrouw, we gaan voor die. Wat had hij gewonnen? Alleen het verstand van zijn vrouw, maar niet het hart. Weet u, dit is hetgeen waar wij onszelf wel eens bij na moeten denken. Hebben wij als doel, en daarom gebruik ik het ook zo praktisch, van zijn wij als mannen, en ik gebruik even ons als mannen, God is vader die op zoek is naar al zijn kinderen om ons hart te winnen. Wij als mannen krijgen die opdracht om het hart van onze vrouwen te winnen. Vandaar dat ik het als illustratie aanhaal, omdat het zo nabij is. Is dat waar wij naar streven? God is in de business om uw en mijn hart te winnen. Zal ik u eerlijk zeggen, hij overlaat ons met goede geschenken om wat te doen? Om ons hart te winnen. Alles wat u heeft, heeft God gegeven om uw hart te winnen. U heeft niets tekort. U heeft meer dan te veel en te over. God is niet karig, God is royaal. En hij geeft het niet om ons weg te drijven. Hij geeft dat om ons hart te winnen. En hij geeft overvloedig. Zoals die man daar stond en een dure vuilbak voor zijn vrouw kocht. Imiteren wij God hier vaak in? Ik denk het niet. Ik denk niet dat wij God hierin imiteren en God begrijpen. Hoe vaak denken wij niet dat de goedkoopste koop de beste koop is? En denk daar gewoon eens bij na. En ik maak het gewoon praktisch. En ik weet, dit is zo beperkt. En het is niet om te zeggen dat u de zolder niet af mag struinen. Voor de Nederlanders de, hoe heet dat ook alweer, zolder? Hoe heet dat? Koopjes. Ik woon hier al te lang. Nee, ik woon hier nooit te lang. Ja, wij struinen de zolder af voor wat? Om zoveel mogelijk, voor zo weinig mogelijk geld te krijgen. En daar is wijsheid in, maar we roemen ons daarin. We hebben al gauw moeten kijken wat een labeltje eraan zit. 50% korting. Dan heb je een goede koop gedaan. We pochen erin hoe weinig we betaald hebben. We hebben de zuinigste auto. We hebben het minst betaald voor ons huis. We hebben het best geïsoleerde huis. We betalen het minst aan verwarmings- en stookkosten. We roemen daarin. Dat wij met 1 euro meer kunnen dan met iemand anders. En de vraag is, met wat wij uitgeven, nou pak ik even die situatie van man-vrouw, met wat ik in mijn vrouw investeer of wat ik daarin en uitgeef, is dat nu om te kunnen pochen hoe goedkoop we zijn? Of is dat om ons hart haar hart te veroveren? Verstandelijk kan ik alles argumenten neerleggen. Wij kochten vorig jaar een caravan. We waren de eerste in de gemeente. En we zijn trendsetters geworden, alleen jullie streven ons voorbij met mobile homes en Onze tijd komt nog wel. We kochten een caravan. We hadden altijd een vouwwagen gehad. Zo'n plooitent, schitterend. We werden wat ouder. En Annemarie kwam er vorig jaar zelf mee aan. En ik ben niet de held van de story. Dat is niet het verhaal. Ik gebruik het als illustratie. Zij kwam daarmee aan. En ik zag haar glunderen. En als Annemarie glundert, dan glundert ze. Ze straalde erover en zegt: Erik, ik ben wat aan het kijken geweest. En zouden we niet een caravantje kunnen kopen? Ah ja? Wel, ik zal eens gaan zoeken. Dat heb ik ook al gedaan. Ah, laat ze me zien. De mail is al uitgezonden naar jou. Je hoeft alleen maar op de link te klikken. Oké? Wel, op dat moment, en om het verhaal niet te lang te maken, het is maar een illustratie, had ik inderdaad 100 argumenten kunnen aanhalen om het niet te doen. Honey, hij staat maar 2 weken per jaar, is dat bruikbaar. De andere 50 weken staat hij stil. Dan doen we de nop mee. Dan staan we hem alleen maar te bewonderen. Een stuk polyester op wielen. Huren is veel goedkoper. Ik moet mijn hele garage aanpassen. Ik moet een zolder in mijn garage maken. Al die argumenten had ik aan kunnen halen. En ik had haar omgekregen. Er ook nog een beetje gewicht van leiderschap erin. Een beetje baas over de portemonnee. En ik ben binnen. Maar weet u wat het was? En als ik achterom kijk, dan zeg ik, dat was exact wat hier gebeurde. En wat eruit voortvloeide. De vreugde die ik zag bij mijn vrouw, deed mij ertoe aanzetten van, we gaan die kant op. We zijn samen een week weg geweest. En ik zal je eerlijk zeggen, ik had haar hart ermee veroverd. En die 52 weken dat ik ernaar sta te kijken in het jaar, kan ik maar één ding zeggen. Daar heb ik haar hart mee veroverd. Daar heb ik haar hart mee veroverd. En wij gaan de wereld ermee veroveren. Dat begrijp je? En ik wil je maar aangeven dat het zoiets beperkts is waarvan je zegt, maar het kost klauwen met geld dat ding, want het staat veel te lang stil. Hij moet nog gekeurd worden ook. Er zitten banden onder, die kunnen afgaan. Ik heb er alleen maar last van. Maar weet u, het waren geen kosten. Het was een investering. En zal ik u eerlijk zeggen dat God alles gegeven heeft aan ons. Als investering. Omdat hij ons hart wil winnen. Het winnen van het hart is waar God mee bezig is. Ik heb u vaak, en als we de Bijbel lezen, als u theologie bestudeert, dan kan het al snel tot rationele zaken komen. En u kan een perfect beeld van God opgeven. Hij is liefdevol, hij is genadig, hij is barmhartig. We hebben zelfs onze gebeden ermee volgepompt. En de Heer die zit daar, ja, dat klopt, dat is een feit van mij. Dat is een karaktereigenschap van mij. En hij wacht op dat punt dat je zegt, Vader, wat fijn dat ik met u kan spreken. Dat ik in relatie met u mag treden. Dat u de wonderen van uw zoon en de wonderbaarlijke relatie die u heeft met uw zoon en de wonderbaarlijke relatie die u heeft met uw Heilige Geest mij heeft laten zien dat ik in relatie kan treden met u. En dat is wat Paulus hier bedoelt. En hij smeekt als het ware God de Vader en zegt, Vader, laten we de versen lezen. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft om hem te kennen, om in hem in een relatie te staan, om de Heer Jezus. En het klinkt bijna alsof het een kinderuitnodiging is. Wil jij Jezus in je hart nemen? En theologisch gezegd zeg ik van, dat is niet helemaal de weg die gaat. Maar dat is wel wat de Heer vraagt. Is uw hart in de relatie met de Heer? Of is uw verstand in de relatie met de Heer? Dat is dezelfde vraag die je kan stellen als man. Is je verstand in de relatie of is je hart in de relatie? En ook als vrouw natuurlijk. En dat is wat de Heer naar op zoek is. Hij is in de business om ons hart te veroveren. Kent u hem op die wijze? Kent u hem, dat zijn armen wagenwijd open staat, dat het voorhangsel doormidden is en dat het weggescheurd is en dat hij zegt van, kom alsjeblieft in relatie met mij. En als hij vraagt, hoe is het met uw stille tijd? Dan gaat het niet over uw stille tijd in de Bijbel, hè. Dan gaat het over tijd met hem. En hoe is uw gebedstijd? Dat is niet van, nou, ik heb een half uur gebeden en daar is het mee af. Hoe wandelt u doorheen de dag met hem? Hoe is uw continue relatie met hem? Zoals je dat met onderling hebt. En als u nog niet in relatie met de Vader staat, of in relatie met de Heer Jezus, dan staat u helemaal niet in relatie met de Vader. Als u de Heer Jezus nog niet kent als uw persoonlijke verlosser, dan heeft u geen enkele mogelijkheid om in relatie met de Vader te staan. Want die moet door de Zoon tot de Vader komen. En dit is de dag, stel het niet uit. Kom tot hem. Hij wil graag met iedereen in relatie staan. Komt allen tot mij, zei de Heer Jezus. Allen zijn armen staan wagenwijd open. De hele wereld is welkom. Maar ik doe het nu. Blijf het verkondigen. En als u gekomen bent, koester die relatie. Geef je hart aan Hem. Zie het alsof God in de business is dat Hij ons hart wil veroveren. Want dan gooien wij ook ons hart in de relatie met de God, met de Heer. Niet alleen ons verstand. En zal ik u eerlijk zeggen. Als we dan letterlijk het eeuwig leven ingaan. Of het leven voor eeuwig. Dan komen wij daar binnen. En wat kunnen we dan met recht zeggen? Ik kende Hem. Dan kijkt u niet verwonderd naar de Heer Jezus. Dan zegt u, ik kende Hem. Want ik wandel al jaren met Hem. Ik heb al jaren een relatie met Hem. Nu zie ik Hem uiterlijk. Maar zijn hart kende ik al. Vader in de hemel. Het was misschien niet de meest systematische preek, Heer. Maar U heeft het zo, als het ware, op mijn hart gelegd, Heer. Om te spreken vanuit mijn hart. Over Uw woord. Door Uw woord en over U. Want U bent op zoek naar ons hart, Heer. Als we hier zitten, Heer. Mag ik dan bidden de woorden van Paulus. Dat wij als gemeente. U kennen. En daarin mogen roemen. En mogen groeien. En ons hart in mogen leggen. In onze relatie met U. Wilt U daartoe uw geest zenden? Wilt U dat in ons hart bewerken? En mogen wij onze wil en ons hele wezen aansporen om te zeggen van, verover mijn hart, Heer. Mag het toegewijd zijn aan U. Want dat is waar U naar op zoek bent. Daarom kunnen wij ook zeggen, Heer, dat is het eeuwig leven. En daaruit zullen wij leven voor eeuwig. Dank U wel voor deze tijd, Heer. En dat kunnen we alleen maar doen. In de wonderbare naam. Van die volmaakte Zoon. Met wie U een volmaakte relatie heeft. Hij die op dit moment, Vader, voor ons pleit. Voor U. En dit gebed door de Heilige Geest bij Uw troon gebracht wordt. Opdat U en wij één zijn in Jezus. En in Zijn naam bidden wij, Vader. Amen.